Goedemorgen, broeders en zusters. Het geeft mij ontzettend veel vreugde om hier na een lange tijd weer te mogen staan. Ik ben een lange tijd weg geweest, uit het oog, maar nooit uit het hart. Ik heb jullie meegedragen in mijn hart. Ik heb hier ontzettend veel mooie momenten beleefd, ook met het avondmaal, 's avonds. En ik ben de Heere dankbaar dat ik hier vanmorgen weer mag zijn. Als er iemand is die ik verdriet of teleurgesteld heb, dan vraag ik vergeving. Maar ik weet nog goed, toen de Heer Jezus in mijn hart kwam, dat ik tegen de Heer zei, nu met een rechte lijn naar de hemel. Maar zo is het leven niet. Het is een lange weg. Er zijn struikelblokken. Maar ik moet u eerlijk vertellen, de Heer is trouw. Hij heeft me gedragen. Hij heeft me bemoedigd. Hij heeft me hersteld. Weet je, er was eens een keer een broeder die zegt, Heere, u hoeft geen moeilijkheden meer op mijn pad te brengen, want ik blijf toch wel bij u. Maar die vlieger gingen ook niet op. Er gebeuren dingen in ons leven waar je zelf ook versteld van staat. Maar dan is het zo belangrijk om te weten, dit lied. Hij is die weg van geloof gegaan hier op aarde. Hij is onze voorloper. Hij is in alles verzocht geweest. Maar hij was zonder zonden. En wat danken wij de Heere deze morgen dan, dat als plaatsvervanger hij die hele weg naar het kruis gegaan is voor ons. Om ons vergeving te geven. Maar niet alleen vergeving. Maar ook ons een nieuw leven te geven. We hebben de laatste tijd veel feesten herdacht. En nu wij de werkelijkheid in de Heer Jezus ontvangen hebben, worden wij niet opgedragen om die feesten te houden. Want de Heer Jezus is de vervulling van alle feesten. Maar het is wel goed om erbij stil te staan. Het is goed om stil te staan bij Goede Vrijdag. Dat de Heer Jezus de gehoorzaamheid ging van het lijden tot op het kruis. Dat is het meesterwerk van de Heere God. Voor de wereld een dwaasheid, maar daar ligt de wijsheid van God. Want daar droeg een heilig God al onze zonden weg. En dan denken we aan Pasen, de opstanding van de Heere Jezus. En dan denken wij dat de macht van de duivel is verbroken. Want het wapen van de duivel was de dood. Maar de Heere Jezus heeft de dood overwonnen. En wat heeft dat voor gevolgen als wij geloven? Hebreeën 2 vers 15. Dan is die angst voor het leven, maar ook de angst voor het sterven weggenomen. Want hij heeft de dood overwonnen. En dat is zo'n slavenjuk als je leeft met angst. Als geloven we, mogen we zeggen met Paulus, ik maak me nergens zorgen over. Amen. Kent u dat zeggen? Ik maak mij nergens zorgen over. Want het is de mens eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar dat geldt niet voor de gelovigen. Voor de gelovigen in de Heer Jezus is het ja zeker. Als de Heer Jezus niet terugkomt, sterven. Maar dan mogen we naar huis, mogen naar het Vaderhuis. Wij worden verhoogd, verheerlijkt. Wij mogen hem zien zoals hij is. Corrie ten Boom zei het zo mooi, het beste komt nog. Dat is die hoop in ons hart. Dankzij de opstanding van de Heer Jezus. En dan denken we nog even na over hemelvaart. Die hemelvaart, die maakt de cirkel rond van zijn eerste komst. Want hij is teruggegaan naar de hemel als de verheerlijkte mens. De hemel is veranderd toen de Heer Jezus terugging naar de hemel. En als de verheerlijkte mens bidt hij voor ons. Als de verheerlijkte mens begrijpt hij waar wij doorheen gaan. Als de verheerlijkte mens is hij sympathiek naar ons toe. Ik denk aan de Hebreeënbrief. En als de verheerlijkte mens is hij onze liefdevolle belangenbehartiger. En dan komt zijn beloning over het lijden heen, de vreugde van de Heer Jezus. Dat is de Pinksterdag. De verjaardag van de gemeente. Toen kreeg de verheerlijkte mens in de hemel, het hoofd, een lichaam. En toen kreeg het lichaam een hoofd. En dat is zo heerlijk om te weten, als gelovige in de Heer Jezus, ben ik verbonden met de hemel. De hemel is in mijn hart gekomen. En als ik een klap krijg, dan voelt het hoofd het in de hemel. Daarom zei de Heer tegen Saul, 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 waarom volg je mij? In uw benauwdheid is ook hij benauwd. Na het kruis noemt hij ons broeders. En hij schaamt zich niet voor ons. O, die hechte relatie als gelovigen die één geest zijn met hem. Als hemelburgers gezegend met alle geestelijke zegeningen. Volmaakt in hem. Verbonden met het hoofd in de hemel. Dat is een leven in overvloed. En toen ik dus daar doorheen wandelde, al die boodschappen die ik mocht geven en uitwerken, toen dacht ik, nu wil ik een boodschap brengen in Rehoboth over het geloof. Want het geloof hebben wij ontvangen. In het Oude Testament, denk maar aan Hebreeën 11, was het ook door het geloof. Maar zij keken van verre, want zij kregen beloften die ver weg waren. Maar als nieuwtestamentische gelovigen hebben wij een geloof in de Heer Jezus. En dat is zo belangrijk, want u bewijst op dit moment aan mij dat u gelooft in die stoel. Maar die stoel die draagt u, die stoel dient u. En zo is het ook met de Heer Jezus. Een stoel doet waar een stoel voor gemaakt is. En zo is het ook met de Heer Jezus. De Heer Jezus doet waarvoor hij gekomen is. Om ons te dienen. En als wij wandelen in geloof, dan brengen wij vreugde in de hemel. Op 90-jarige leeftijd heeft Johannes nog een evangelie geschreven. De andere apostelen waren al de marteldood gestorven. Het was aan het einde van de eerste eeuw. En hij had een verlangen. En dat doet hij samenvatten in Johannes 20, Johannes 20, vers 30 en 31. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen, zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Oh nee, wacht even hoor. 30. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven omdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Het doel van het evangelie van Johannes, dat was dat wij zullen geloven in zijn naam. Rusten in geloof. En om het praktisch te maken wil ik dan met u gaan naar Johannes hoofdstuk 4. Johannes hoofdstuk 4. Het is aan het einde van dat welbekende hoofdstuk van de Samaritaanse vrouw. En het heeft mij ontzettend gegrepen. Johannes hoofdstuk 4. En we beginnen in vers 46. Jezus kwam opnieuw te Kana. Te Kana, dat was de plaats net buiten Nazareth, waar hij het water in wijn gedaan had. Het wonder, het eerste wonder. En waar de discipelen geloofden. Omdat de Heer Jezus uitgenodigd was bij dat huwelijk, werd het een succes. En het is een prachtig moment geweest. Maar dan is hij weer terug in Galilea, hij heeft een rondreis gemaakt. En het staat hier ook, hij van water wijn gemaakt had. Er was een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Capernaum. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken. Want hij lag op sterven. Jezus zei dan tegen hem: als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. De koninklijke hoveling zei tegen hem: Heere, kom, voordat mijn kind sterft. Jezus zei dan tegen hem: ga heen, uw zoon leeft. En moet u kijken wat er staat. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en berichten hem: uw kind leeft. Hij informeerde dan bij hen, dat zijn weer die knechten, naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En ze zeiden tegen hem: gisteren op het 7e uur is de koorts van hem geweken. De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had: uw zoon leeft. En hij geloofde, hij zelf en zijn hele huis. Dit deed Jezus als nieuw teken, het tweede toen hij uit Judea in Galilea gekomen was. Dit gedeelte heeft mij ontzettend geraakt. Het leven is vol verrassingen. Soms blijde verrassingen, maar soms ook gebeuren er dingen in ons leven waardoor we opgeschrikt worden. Gisteravond keek ik even naar het nieuws en toen zag ik Christian Eriksen, een hele goede voetballer, en die pakte een bal aan, maar hij viel op de grond en hij moest geanimeerd worden, of hoe heet het? Gereanimeerd worden. Nou, het hele stadion was stil, mensen huilden en opeens worden bij bepaald, je zit heerlijk naar een voetbalwedstrijd te kijken en opeens werden al die mensen erbij bepaald dat op dat veld iemand de dood in ogen gekeken heeft. Je wordt er opeens bij bepaald dat het leven hier maar tijdelijk is. Ik ben toen gelijk gaan bidden voor al die mensen in dat stadion, voor al die mensen die kijken naar de televisie. Ben je bereid om je Heer te ontmoeten? Wat mij ook opviel met al die tweets: allemaal gevouwde handen. Ja, we bidden voor jullie. Opeens gingen mensen bidden. En dat viel me zo op. Ik denk, ja, hier is even koning voetbal opzij gezet. En hier worden de mensen erbij bepaald. Je kunt het ene moment voetballen en het andere moment kun je op de grond liggen. Opeens verandert zomaar je hele leven. Ik weet zeker dat u dat ook beleefd hebt, soms met de kinderen. Je staat op in de morgen en in de avond is de situatie van je gezin heel anders geworden. Of in de wereld, ik denk maar aan de laatste jaren met die corona. Man, ons hele wereldje is veranderd. Zo was dat ook met die hoveling. Een koninklijke hoveling. Een man met een belangrijk werk, een belangrijke man die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat druk was met zijn werk. En dan opeens gebeurt er iets in zijn leven wat dichter bij zijn hart is dan zijn belangrijke werk. Zijn zoon wordt ziek. Ik weet zeker dat hier vaders en moeders zijn die wel eens met de handen in het haar gestaan hebben van: jongens, wat kunnen we er nog aan doen? Want hij wordt maar zieker, hij wordt maar zieker, hij wordt maar zieker, hij wordt maar zieker. En we kunnen niets doen. En door deze crisis ging die man veranderen van gedachten. Zonder die crisis had hij maar doorgehold in zijn leven met zijn belangrijke werk. Maar door de crisis van dat kind wat stervende was, koos hij ervoor om een deel van de oplossing te zijn. Hij greep niet naar de fles, hij ging Jezus zoeken. En dat is zo belangrijk. En ik roep dat steeds tot mensen die in een crisis zitten: ga naar Jezus. En dat is de eerste goede stap die deze man deed in zijn crisis. Hij woonde in Capernaum. De Heer Jezus was in Nazareth, in Cana. De hele weg van Capernaum naar Cana is omhoog. Kilometertje of 25. Maar geen weg te lang, geen berg te hoog. Hij moest bij Jezus zijn. Want zijn zoon was ziek. En je ziet zo'n vader de berg op wandelen en vermoeidheid komt niet in hem op. Hij moet bij Jezus zijn. Hij moet bij Jezus zijn. Ik moet bij Jezus zijn. En als dat verlangen er is, zoekt en gij zult vinden, dan kom je ook bij Jezus terecht. Maar er moet een verlangen zijn. Er was geen berg te hoog. Er was geen afstand te lang. Ik moet bij Jezus zijn. En dan komt hij bij de Heer Jezus. Leest u het met me mee alstublieft. Kom om mijn zoon gezond te maken, want hij ligt op sterven. Nou, voor deze man was zijn geloof nog heel erg klein. Hij geloofde wel in de Heer Jezus, maar hij was niet zoals die hoofdman in Lucas hoofdstuk 7, vers 7, die ook uit Capernaum kwam, die zei, spreek en het zal gebeuren. Hij dacht, de Heer Jezus moet zijn bij mijn zoon. Anders kan mijn zoon niet genezen worden. Je hebt wel eens van die mensen die moeten naar Jeruzalem. Of die moeten naar Toronto. Je moet helemaal nergens heen. Bij je bed kun je ook de Heere ontmoeten. Het ligt niet aan een plaats. Maar het gaat hier al niet alleen om die zoon die genezen wordt. Maar geestelijke genezing, dat ontvangt die vader. Want de kennis van de Heer Jezus was beperkt bij die vader. Voor hem was de Heer Jezus een geneesheer. Voor hem moest de Heer Jezus zijn op de plaats van die zieke zoon. En als je met zulk een reden alleen bij de Heer Jezus komt, dan doe je hem verdriet. Weet je wat hij ook zegt? Hij zegt tegen die man, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. Dat zegt hij niet alleen tegen die vader. Maar dat zegt hij in het meervoud tegen alle mensen die de Heer Jezus gebruiken als ze in nood zijn. Die niet dagelijks met hem wandelen, maar hem gebruiken als de noodrem. Dat zag ik gisteren heel duidelijk. De noodrem. Jezus kan het oplossen. Jezus moet er wezen. Maar dat doet hem verdriet. Hij verlangt er zo naar dat wij zijn zoals Henoch. Dagelijks met hem wandelen. En het doet hem zeer. Hij zegt, jullie komen bij mij, mensen van de eerste eeuw, vanwege de wonderen en de tekenen. En dat deed wat bij die man. Want het volgende wat die man zegt, Heere, kom voordat mijn kind sterft. Maar de Heer Jezus wandelde niet met hem mee. Maar wat gebeurt er in vers 50? Jezus zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en hij ging heen. Weet je wat hier gebeurt? Door de woorden van de Heer Jezus verandert de hartsgesteldheid van die man. Hij geloofde het woord. Had hij zijn zoon gezien? Nee. En dat is zo heerlijk, want dat zegt 1 Petrus 1 vers 8 ook. Wij zijn meer gezegend als wij geloven en niet zien dan dat wij aanschouwen. En hier komt het op aan. Brengen wij vreugde aan de hemel om zijn woord te geloven. Gewoon zijn beloften te geloven. Want al Gods beloften zijn ja en amen in Christus Jezus worden al Gods beloften bevestigd. En hij geeft ons duizenden beloften. Alle dingen werken ten goede voor hen die de Heere liefhebben. Zijn oog is op u. Hij zal u nooit begeven, nooit verlaten. Hij werkt alles ten goede. Hij doet veel meer dan wij kunnen bidden of beseffen. Zulke versen moeten opgeslagen zijn in je hart. Nog eentje, 1 Korinthe 10 vers 13. Dat is ook zo'n belangrijke, zo'n supervers. Wat je bij je moet dragen. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. 1 Korinthe 10 vers 13. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Broeders en zusters, sla dit vers op in je hart. 1 Korinthe 10 vers 13. De Heere Jezus is de deur. En de Heere Jezus is getrouw. En de Heere Jezus zal je geen verzoeking geven die je niet dragen kunt. Weet je, wij leven in een proces, Romeinen 8 vers 29, om gelijkvormig te worden aan zijn zoon. En zijn zoon heeft de gehoorzaamheid geleerd door datgene wat hij geleden heeft. Dus alles wat ons overkomt, dat heeft een effect op ons. Het maakt ons of bitter, of het maakt ons beter. Maar dat betere moet je vasthouden. Die beloften moet je vasthouden. En er is een grote revolutie. De man geloofde de Heere Jezus op zijn woord. En hij ging heen. Weet je waar hij naartoe ging? Misschien naar een vriend in Kana. Misschien naar een hotelletje. Maar hij ging niet naar huis. Want hij bracht dat geloof in praktijk. De angst was weg. De rust was in zijn hart. Want de Heer Jezus had gezegd, uw zoon is genezen. En dat is zo heerlijk, dat je de beloften ook in praktijk brengt. In je dagelijks leven komt dat voor. Dat er toch die twijfel knaagt, zal het wel zo zijn? Maar dat je dan zegt, het staat in de schrift, ik geloof het. En het is mijn probleem niet meer. Want de Heer Jezus heeft gezegd, mijn zoon is genezen. En hij had rust en hij bleef weg. Maar de volgende dag, toen ging hij naar huis. Kijkt u in vers 51. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en berichten hem, uw kind leeft. Nou, net als bij het eerste wonder in Kana, wisten ook de knechten, of hier de slaven, het geheim dat het water veranderd was in wijn. Want zij hadden dat water in die grote vaten gedaan. Broeder Ab zegt, met reten, dat kan ik nog goed herinneren. Maar zij kenden het geheim. De bruidegom niet, maar die kreeg wel alle eer. Maar hier zijn weer die knechten zonder naam die het weten. Die de bevestiging brengen, halverwege. Kijk eens wat er staat in vers 52. Hij informeerde dan naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En ze zeiden tegen hem, gisteren, zien u dat? Op het zevende uur is de koorts van hem geweken. Nou, dat is zo heerlijk. Je gaat met je nood naar de Heer Jezus. De zoekende gaat naar hem toe. Dan geeft de Heer Jezus je een belofte en dan ga je rusten in hem. Die Sabbatsrust van Hebreeën 4. Je mag rusten in de Heer Jezus. Maar weet je wat dan zo leuk is? Daarna, dan wordt je geloof bevestigd. Bevestigd. En dat ervoer die vader. Halverwege werd zijn geloof bevestigd door de knechten. Dat precies op dat uur dat de Heer Jezus dat zei, zijn zoon genezen was. Nou, dan komt hij thuis en dan is het natuurlijk een groot feest. En dat staat er dan, hij geloofde, hij zelf en zijn gehele huis. Weet je wat er dan gebeurt? Dan word je aanstekelijk. Die vader die met zijn zorgen naar de Heer Jezus was gegaan, die door het woord tot geloof was gekomen, geestelijk gezond was geworden, werd aanstekelijk voor zijn hele familie. Hoe vind je dat nou? Want wij zijn zijn lichtdragers. Wij zijn zijn handen en zijn voeten. Wij zijn het licht van deze wereld. En die vader werd aanstekelijk. En het had een effect op de gehele familie. Er staat niets over die zoon, dat die zoon geloofde. Maar er staat wel dat die vader geloofde. En door het geloof van de vader was er een zegen voor de hele familie. Ik vind het zo mooi als je naar Afrika gaat. Ja, maar ook in Nederland. Ik en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. In dit huis wordt de Heere gediend. En ja, ik dacht dat gewoon nadat we al die feesten gevierd hebben, gewoon even een praktische les voor ons dagelijks leven. Want broeders en zusters, de stormen komen. Of je zit vanmorgen in een storm, of je komt uit een storm, of je gaat in een storm, maar het overkomt ons allemaal. En dan hoe reageren we op die storm? En als het met familie te maken heeft, komt het heel dichtbij. Ik mag vandaag vertellen dat ik meer dan 15 jaar heel gelukkig getrouwd ben met een weduwvrouw. Maar ik kreeg er niet alleen een vrouw, maar ik kreeg ook kinderen en kleinkinderen. Zelfs een achterkleinkindje. En als je dan met kerst om die grote tafel zit en iedereen is gezond en blij, dan is het weer een dag met een goudrandje. Dan ben je dankbaar. En je bent nu in een periode van je leven gekomen dat je ook een beetje terugkijkt naar je leven. En je denkt, ja, toen was ik in een storm. En die storm heb ik zelf veroorzaakt. En die storm is door anderen op mijn leven gebracht. Maar de Heer Jezus vaart met mij naar de overkant. Hij heeft mij beloften gegeven. We gaan naar de overkant. En als we dan weten dat we naar de overkant gaan, dan kunnen we rusten in de storm. En daarom ook, laat mij besluiten met een paar verzen van Hebreeën. Want de Hebreeënbrief, ja, die is echt onderbelicht. Dat is zo'n schat voor ons. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 5 tot 9. Broeders en zusters, ik ben tot geloof gekomen in Israël. En dat was in 1974. Toen ik in Israël tot geloof kwam, toen leefden er nog ontzettend veel mensen die de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben. En ik kan me nog herinneren, ik ontmoette een keer een man en die had Auschwitz overleefd, had ook zo'n nummer op zijn arm. En hij vertelde mij, wij waren in Auschwitz en daar was een muzikus. En die muzikus had een droom. En zijn ogen lichten op, een sprankel in zijn ogen. Hij zegt, jongens, geen paniek. 31 maart 1945 komen de Russen ons bevrijden. En hij zegt, ik heb een droom gehad. En iedereen bemoedigde hij met die droom. Maar wat gebeurde er? 31 maart kwam, 1 april kwam en ze waren niet bevrijd. En toen verloor hij de hoop. Een dag later stierf hij. En weet u, broeders en zusters, wat zo belangrijk is, wij hebben een leven met hoop. Wij weten dat er een andere wereld komt. En de schrijver aan die groep Joodse mensen, die schrijft in Hebreeën hoofdstuk 2 vers 5, deze woorden, die zijn zo mooi. Want hij heeft de toekomende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Broeders en zusters, er is een wereld die komt en is er een wereld die gaat. Kijk maar in Romeinen 8. Zuchten. Zelfs de schepping zucht in barensnood. En de weeën zien we overal om ons heen. Maar er is een toekomende wereld en in het Grieks is dat oikomene. Dat is een bewoonde wereld met mensen. Toekomende wereld. Waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Hoe is het met deze wereld? Wel, dan moeten we teruggaan naar het paradijs. Adam en Eva werden geschapen niet als slaven, maar als koningen om te heersen in deze wereld. Maar Adam heeft de scepter aan Satan gegeven. En de Heer Jezus in Johannes 12, vers 1, noemt hem de overste van deze wereld. En de scepter van het koningschap is nu aan Satan en zijn demonen. Maar Daniel 10, als Daniel gaat bidden, dan hoort hij dat een engel al voor hem strijdt. Er zijn ook goede engelen, dienende geesten. Maar dit domein van Satan wordt geregeerd door de engelen. De Heer is soeverein. Wij zijn in hem. Wij zijn meer dan overwinnaars. De engelen dienen ons. Maar wij weten ook, dit is het domein van Satan. Maar dat blijft niet zo, want er is een toekomende wereld. Dat is de hoop van mijn hart. Kijkt u eens mee in hoofdstuk 2, vers 6. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Wat is de mens? Wie schreef dat? Wie schreef deze psalm? Mag ik vragen wie dat weet? Psalm 8. Daar schrijft David over de mens. David is helemaal onder de indruk van de mens. Want de mens was geschapen om als koning te heersen. Maar hij heeft de scepter weggegeven. Maar dat blijft niet zo, broeders en zusters. Want de koning der koningen heeft koningen in de toekomst die met hem regeren. De mens. En dat is zo heerlijk om daar nu al mee bezig te zijn. Vers 8. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet, maar het komt wel, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Broeders en zusters, wij zien nog niet alles. Maar het komt. Jesaja 2. Al dat oorlogsspul wordt omgesmeden in ploegscharen. Jesaja 11. De wolf zal wandelen met het lam. En de leeuw met het lam. En Jesaja 35. De woestijn zal als een roos. Een heerlijk rijk. Waar wij met hem regeren. En daar dank ik de Heer voor. Dat wij leven met hoop in ons hart. Alles is nog niet geopenbaard. Maar vandaag zien wij Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Mag ik u voorgaan in een dankgebed? Ziet u Jezus? Ziet u Jezus? Houd die blik op de Heere Jezus. En alles valt op zijn plek. Vader in de hemel, ik wil u zo hartelijk bedanken voor deze morgen. Heren, wij zien nog niet alles. Maar wij zien de Heer Jezus. Die alles volbracht heeft bij zijn eerste komst. En ons beloften gegeven heeft voor de toekomende wereld. En als wij verzoend zijn door het kostbare bloed van uw Zoon. Als wij het paaslam omhelst hebben in ons hart. Mogen wij met u, de Koning der Koningen, regeren. Alles zal vernieuwd worden. Heer, er komt een moment, Heer, dat de orde van de oude dingen voorbij zal zijn. Want u, het lam dat geslacht is staande, de leeuw van Juda, u bent waardig. Deze toekomst behoort u toe. O Heer, laat dat leven in ons hart. En laat ons oog altijd gericht zijn op de Heer Jezus. Laten wij denken aan de Heer Jezus. Opkijken naar de Heer Jezus. Spreken over de Heer Jezus. Want alleen de Heer Jezus is de werkelijkheid. Wees u maar de naprediker in Jezus' naam. Amen.